voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En als gezegd, ook nog steeds praktiserend arts. Maar als jij in het ziekenhuis bent en je draait daar diensten en je staat bij koffieapparaat, waar gaat het dan over? Verplegers, artsen, wat, als het over de zorg gaat, waar praten mensen over?
Ja, hele leuke vraag. Want als je in de kranten kijkt of als je op tv kijkt, dan gaat het vaak over de problemen. Hè? Capaciteitsproblemen, geldproblemen, mensenproblemen. Maar wij hebben het in het ziekenhuis over hele andere dingen. Namelijk hoe gaaf het wel niet is in de gezondheidszorg. Wat er niet allemaal kan tegenwoordig aan behandelingen voor ziekten waar 5 jaar, 10 jaar geleden nog niks voor was. En waar nu nieuwe behandelmethoden voor zijn. En dat we mensen niet alleen een veel beter, veel langer leven kunnen bieden, maar ook een veel betere kwaliteit van leven. Dat is wat mensen die in de zorg werken, wat hen, ja, wat hun hart sneller doet kloppen en wat ons enthousiast maakt. En de hele conversatie die we met z'n allen hebben, ook over de zorg die we kunnen leveren aan onze patiënten, is heel erg veel meer positief dan wat je zo leest en hoort in de media.
Want in de kranten, in de media en in de politiek is het altijd heel erg negatief. Zorg is probleem. En een aantal daarvan gaan we
wel
benoemen.
Ja, het lijkt soms wel of zorg staatsvijand nummer 1 geworden is. Oh, al die oude mensen die allemaal zorg nodig hebben. En het kost zoveel. En we hebben veel te weinig personeel. Al die problemen worden uitvergroot, terwijl de successen eigenlijk worden verzwegen.
Terwijl die problemen wel waar zijn. Hè? De WRR, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, allerlei andere instanties zeggen, als dit zo doorgaat, wordt de zorg onbetaalbaar en hebben we niet genoeg mensen om in die zorg te werken.
Nou, ik wil daar best een relativerende opmerking bij maken. De WRR heeft inderdaad gezegd, zorg kost nu ongeveer 100 miljard per jaar. Mm-hmm. En als dit zo doorgaat, worst case scenario, is dat in 2060 200 miljard euro. En dan zegt iedereen, oh, dat kan toch niet. Maar als je dat gewoon uitdrukt in percentage van het bruto nationaal product, zoals ook de bronrapporten dat doen, dan gaat het dus van ongeveer 14% nu naar 18%
van het bruto nationaal product.
Ja, dat stijgt natuurlijk ook. En is het nou zo erg dat je in een ontwikkeld land als Nederland, schatrijk land, dat je 18% van het bruto nationaal product aan zorg uitgeeft aan mensen die dat nodig hebben? Misschien wel een teken van beschaving, zou je kunnen
zeggen. Misschien wel, maar er zijn een hoop mensen ook in de politiek die zeggen, zorg is nieuw duurder dan, nou, noem het allemaal maar op, onderwijs, defensie, buitenlandse zaken,
dat
allemaal bij elkaar.
Maar het Centraal Planbureau heeft onlangs heel netjes uitgerekend dat zelfs al wordt het 18% van het bruto nationaal product, worst case scenario, zelfs al is dat zo, blijft er nog genoeg geld over voor onderwijs, wegen, tanks, als je dat leuk vindt, en al die andere dingen.
Die zijn nodige tanks. Ja. Helaas, onder omstandigheden. Desalniettemin, als we het hebben over dat geld, heb ik jou ook wel eens een verhaal horen houden op een bijeenkomst waarin je zei, er wordt ook wel in de zorg heel veel geld besteed aan dingen die misschien wat minder nodig zijn.
Dus je zei worst case scenario, we hebben natuurlijk de dure plicht in de gezondheidszorg, waarin er zoveel geld omgaat, om wel heel erg scherp op te letten waar dat geld aan wordt uitgegeven en of dat allemaal wel zinnig wordt besteed. En nu is de discussie in de zorg dus heel erg over passende zorg. Ja. En dat gaat eigenlijk een beetje, wat gaan we niet meer vergoeden? Maar dat is eigenlijk rantsoeneren van zorg. Misschien is dat wel nodig. Maar ik denk dat je het pas eerst over rantsoeneren mag hebben als je 100% zeker weet dat er geen verspilling meer in die zorg zit. En die verspilling zit helaas overal. Er is zorg die niet nodig is. Er is zorg die dubbelop gebeurt op verschillende plekken. Er zijn coördinatieproblemen. We betalen veel te veel voor dure geneesmiddelen, dure apparaten. We hebben sowieso veel te veel dure apparaten. En dan is er nog die massieve bureaucratie en onnodige administratie die ook geld opslurpt. Als we dat allemaal aanpakken, dan zeggen economen, dan kan je wel 10, sommigen zeggen zelfs 20% op zorgkosten bezuinigen. Dan kunnen we de groei van de komende jaren volledig mee financieren.
Zoals kijken waar een paar van die dingen zitten. Ik moest toen bij die voordracht die je hield erg glimlach. Je zei, onze ziekenhuizen, en je hebt in vele landen gewerkt, lijken soms wel op musea voor moderne kunst.
Ja, kathedralen
voor moderne kunst. Ja. Terwijl je hebt in Londen gewerkt. Ja, en daar is dat helemaal niet zo. Sterker nog,
daar is het, dat is weer het andere uiterste.
Ik ben er wel eens geweest, Marcel, want zorg nodig in Engeland. En daar liepen de muizen toch wel bijna door de gang. En dat willen we toch ook niet?
Nee, dat willen we ook niet. Maar de hoeveelheid vierkante meters van glas, marmer en spiegelend metaal, de hoeveelheid scanners die we hebben in Nederland, die is zoveel groter dan in welk ander land ter wereld dan ook.
Hebben wij meer chique, dure apparaten?
Oh, absoluut. Maar hoe absoluut dan? Omdat elk ziekenhuis autonoom is en zelf mag beslissen dat ze dat apparaat willen hebben. Want we moesten immers toch concurreren met elkaar vanwege dat inmiddels wel achterhaalde begrip van marktwerking. En dus concurreren betekent dat je zoveel mogelijk patiënten bij je moet houden. Dan moet je zelf al die scanners hebben die het grootste deel van de dag van het etmaal stilstaan. En we hebben in Nederland inmiddels 3 protonencentra In Engeland waren er 2 genoeg. In Duitsland vinden ze 4 genoeg. In het kleine Nederland hebben we er 3. En ze staan alle 3 een beetje leeg en zijn verlieslatend. En daar gaan honderden miljoenen in om.
Dus het kan beter georganiseerd worden, zeg je. Desalniettemin, als iemand als Ernst Kuipers laatst probeerde om de kinderhartchirurgiecentra, er zijn er 4 in Nederland, daar wordt al tientallen jaren over gepraat om dat terug te brengen naar 2. Ja. Gaan die ziekenhuizen stijgen, lopen naar de rechter en de rechter steekt terug?
Ja, nou, daar is veel over gezegd natuurlijk. En daar gaan we denk ik niet helemaal overnieuw doen. Het idee om zorg die niet zoveel voorkomt en die ingewikkeld is om die te concentreren is een goed idee. Dus daar moet ik Ernst Kuipers volledig gelijk in geven. De manier waarop hij het heeft gedaan was natuurlijk wanhopig, onnozel. Met niet van tevoren zeggen welke criteria we daar gaan kijken. Geen onafhankelijke beoordeling daarvan. Nou, en zo kan ik nog wel
dus
even
de rechter had gelijk dat hij zei, dit is niet goed.
Ja, de rechter heeft niet gezegd, concentratie is geen goed idee. De rechter heeft gezegd, op deze manier is een slecht idee.
Nou, mag ik nog een paar andere dingen? Ik wil bijvoorbeeld aan Louise Vesco vragen. Een van de dingen waar ik ook met jullie over wil praten is de ouderzorg. Die kost ook bakken met geld. Ongeveer de helft gaat naar de acute zorg. De andere helft, als ik het grofweg zeg, naar de ouderzorg. Omdat mensen langer thuis moesten wonen. Dus dat hebben we ook geregeld. Dus is de thuiszorg hartstikke duur. Zijn dat van die, want u heeft ook bij de SER gezeten. Of u hebt, ik je zeggen, ja. Bij de SER gezeten. Zijn dat dingen waarvan we achteraf denken, hadden we die bejaardentehuizen bijvoorbeeld maar gewoon lekker in stand gelaten? Was dat achteraf misschien beter?
Ja, waarschijnlijk wel. Ik ben natuurlijk niet degene die het beste over die bejaardenzorg weet. Maar wat mij wel opvalt, ook in het verhaal van Marcel, is natuurlijk de preventie. Want het gaat er niet alleen om dure apparaten. Maar we geven relatief weinig uit aan preventie. En voor ouderen geldt dat ook zeker. Valpreventie, betere voeding en ja, voor jongeren al helemaal. En die verhouding, preventie versus zorg, versus curatieve zorg, daar zou je ook echt naar moeten kijken. Mm. Met name op het gebied van voeding kun je ontzettend veel doen.
Ja. Annemarie, het afschaffen van het bejaardenhuis, was dat achteraf misschien een beetje een dom idee?
Ja, die oude bejaardenhuis waar mensen zo'n klein hokje hadden en zo'n kale bedoeling en zo'n gang en dan boterhammen langsbrengen, dat was toch ook niet de manier. Maar een nieuwe stijl bejaardenhuis, denk ik dat best wel goed zou zijn.
Hoe zou jij de ouderenzorg inrichten?
Ja, ik denk dat we ook in onze voet hebben geschoten door alle verzorging en verpleging buiten de deur af te schaffen. En ik snap ook wel, zoals wij hier zitten, als je dan tegen ons zou zeggen, je wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen, toch? Dan zeggen we allemaal, ja natuurlijk willen we dat. Maar wij zijn geen 80, 85, 90 en hulpbehoevend. En dat is het grote verschil. En het grote codewoord, als je vraagt aan mensen die die leeftijd hebben en die veel gebreken hebben, waar heb je nou echt last van? Dan zeggen ze eenzaamheid. En ze zitten alleen thuis te verpieteren, want ze komen de deur niet uit. En af en toe komt er iemand van de thuiszorg. Dat is dan het hoogtepunt van de dag. Maar ze kunnen niet meer een praatje maken met andere mensen, gezamenlijk een boterhammetje eten. Dus ik denk dat we heel goed na moeten denken of we daar die mensen wel een plezier mee hebben gedaan. En ik denk van niet.
Zelfs als je niet van bingo houdt, is het toch wel fijn om eens per week naar de bingo te gaan.
Het zijn van die stereotypen. Ja, er werden mooie concerten gegeven 's avonds. En daar houdt ook niet iedereen van. Maar er was genoeg om een beetje ritme in je dag te hebben en om eens wat andere mensen te zien. En die mensen van 95 hebben helemaal niet zo'n hoog eisenpakket. Maar dat menselijke contact houdt je ook geestelijk wat scherper en daarom lichamelijk wat beter. Dat hebben we nu wel de deur uitgegooid.
Maar er komt natuurlijk een generatie aan van mensen die straks veel meer gewend zijn aan